Dag beste luisteraars, we wensen je veel groetjes uit Shambhala. Ik ben Jonas Laats en ik zit opnieuw samen met...
Paul van der Velde.
Samen reizen we af en toe door de wereld van de hedendaagse spiritualiteit en esoterie. In onze podcast wisselen we telkens weer van gedachten over wat we op die reizen te zien krijgen. En Paul, vandaag wil ik met jou graag eens wat grasduinen in een thema waar ik maar erg moeilijk een naam voor kon bedenken. En ik kwam uiteindelijk op zoiets als fictieve non-fictie.
Ja,
er zijn verschillende gangbare denkbeelden in de hedendaagse spiritualiteit die, als je er goed en wel in de geschiedenis naar kijkt, die gegroeid zijn vanuit een soort boeken waarin dan mensen ofwel iets geschreven hebben onder een andere naam, of niet gewoon een andere naam, maar echt gedaan hebben alsof dat ze iemand anders waren. Of mensen die een spirituele reis beschrijven waarin dat ze grootmeesters ontmoeten die hen wijsheden meegeven en die wijsheden worden dan neergeschreven, maar die reis heeft nooit plaatsgevonden. Ja. En op een goede dag, omdat ik toevallig met zo'n paar van die boeken bezig was, viel mij een vraag hoeveel dat ik er eigenlijk ken. Het zijn er zoveel.
Gigantisch veel.
Ja, klopt. Dat ik plots dacht, dit is bijna een literair genre op zichzelf. Ja. Dus ik dacht, we gaan er een keer zo'n paar aflopen en een keer zien wat dat we daar kunnen rond bedenken en of dat we daar iets interessants kunnen rond meegeven voor onze luisteraars. Trouwens, die luisteraars, even helemaal tussendoor, het is nog zo lang niet geleden dat ik u heb laten weten dat we de eerste 5000 downloads hadden. Ondertussen zitten we aan 11.000, dus dat gaat goed. Hè? De luisteraars luisteren, dat hebben we graag. Dus beste luisteraar, dit wordt een leuke podcast over dat soort boeken waar dingen in geschreven staan, waarvan mensen vaak dachten dat echt gebeurd was. Later blijkt dan van niet. En eigenaardig genoeg, generatie na generatie opnieuw, moet telkens opnieuw uitgelegd worden dat die boeken niet werkelijk waar zijn. Enfin, laten we misschien met eentje beginnen. En ik dacht met Lobsang
Rampa.
Ja, vertel een keer voor onze luisteraars hoe zat dat precies in elkaar.
Nou, Lobsang Rampa, in mijn studietijd, hè, dat is inmiddels heel lang geleden, hè, in de jaren 80 was dat, van de vorige eeuw. Ik kwam bij De Slechte, de boekwinkel toentertijd, kwam ik een boek tegen, Het Derde Oog. Nou, ik heb het in één adem uitgelezen. Ik vond het prachtig. En in dat boek beschrijft een Tibetaanse jongen, een Tibetaanse man, hoe hij geselecteerd is, hoe hij arts is geworden, Tibetaanse arts. En hoe op een bepaald moment in zijn voorhoofd een gaatje is geboord, waardoor hij auras ging zien, allerlei bijzondere dingen ging zien. Nou goed, hij doet dan van alles. Hij wordt naar het Westen gestuurd en daar heeft hij nog allerlei andere boeken over geschreven. Maar deze Lobsang Rampa, dat boek dook op in het Westen, werd aangeboden bij een uitgeverij. En die uitgeverij had toch zoiets in die tijd, wat is er toch mee? Daar hebben ze het voorgelegd aan een van de grote Tibetologen van de Engelse universiteiten. En die is eens gaan kijken naar dat boek en die zei toen van, hier klopt helemaal niks van. Punt is dat op de eerste pagina wordt beschreven dat Tibetaanse adellijke mannen twee hele grote oorbellen in hebben. Beetje zijn de grootte van een balpen bijna, hele grote oorringen. Het punt is dat ze er maar één dragen. En zodra je in Tibet komt, weet je gewoon, heel opvallend, die mensen dragen één zo'n oorring en niet twee. Dus direct was er al iets mee. Maar goed, het oordeel van die Tibetoloog werd toch niet serieus genomen. Het boek is uitgekomen. En heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het boek is zeer populair en inderdaad, het is ongelooflijk leuk om te lezen. Nou, wat bleek nu jaren later? Deze Lobsang Rampa is helemaal geen Tibetaanse monnik, het is een Ier. Hij heet Cyril Hoskin. Hij is zelfs nooit in Azië geweest, nooit in Tibet geweest. Hij heeft een stuk of 20, 22 boeken geschreven. En allemaal heel leuk om te lezen hoor. Maar het zijn dus boeken die eigenlijk heel weinig met Tibet te maken hebben. Het heeft meer met esoterie te maken, met theosofie, waar we het vaker over gehad hebben. Maar hij zegt zelf dat zijn geest is overgenomen door een Tibetaanse monnik.
Ja. Maar dat zegt hij niet in het boek, hè, als ik het juist heb. Ik bedoel, Het Derde Oog dan, dat eerste boek. Trouwens hebben we ergens vermeld, wanneer dat geschreven is, van de jaren 50, dacht
daar
ik ergens.
Ja, daar want de man leefde van 1910 tot 1981.
En dus in dat eerste boek heeft hij het niet over ik ben ingenomen. Hij doet eerst alsof dat hij werkelijk die lama is. Hè.
Ja.
En dan zijn er mensen die hem op het spoor komen en die zeggen van, maar u bent helemaal geen echte lama. Dan beweert hij
dat zijn geest is overgenomen door een lama. En nou is dat iets wat in de Tibetaanse cultuur inderdaad wel bestaat. Volgens de traditie daar bestaat dat. Je kunt overgenomen worden door de geest van een ander. Of door een entiteit die buiten jou komt, die jou op een bepaald moment overneemt.
Ja. Maar is dat dan, moet dat bijna per definitie een soort van reïncarnatie zijn? Want er is iemand die gestorven is, die geest zweeft rond en neemt dan een ander lichaam in. Want als ik het goed begrepen heb, Lobsang Rampa beweerde ook dat hij op een moment ergens gevallen was gewoon en bewusteloos lag.
Ja.
En dat dan de lama, wiens lichaam het aan het begeven was, maar nog niet eens dood, dat die dacht, daar is iemand op de grond gevallen.
Ja.
Daar ga ik naar.
Daar ga ik in. Ja, en dat komt, dus, dat komt ook in. Dat komt in meer religies, zoals China kent dit ook. Ja. Hè? Een van de 8 onsterfelijken. Die heeft nu het lichaam van een lamme bedelaar. En dat is omdat hij in zijn lichaam ooit, met zijn geest ooit zo ver weggereisd was, dat zijn vrienden dachten dat hij dood was. Hebben dat lichaam begraven. Toen kwam hij weer terug. Toen heeft hij het lichaam overgenomen van die lamme bedelaar. Dus een van de 8 onsterfelijken heeft inderdaad krukken bij zich. En dat is een lamme bedelaar, want hij heeft dat lichaam overgenomen. Kijk, in Tibet bestaat dit gedachtegoed wel.
Ja.
Of het nou strikt boeddhistisch is een tweede. Het heeft gestrekt met die beun- of bonreligie te maken, dit. Waar trouwens ook het boren van dat gaatje wel degelijk voorkomt.
Mm-hmm.
Het bestaat wel in de beunreligie. Maar niet op de plek waar Lobsang Rampa dat heeft. Het zit, waar 2 vingers boven waar de haargrens bij mij ooit zat.
Okay.
Daar. Ja. Daar zit het. Ja. Wordt een gaatje geboord, er gaat een graspriet wordt er ingestoken. Er wordt dus een heel nare iets gezien. Maar je hoort geen verhalen over dat men er paranormale vermogens door krijgt.
En
dat wordt
waarom
dan bepaald.
Doet men dat dan?
Ja, daar is een beetje geheim over gedaan. Er speelt dan wel dat men meer gaat zien. Dat verhaal speelt wel.
Ja.
Maar de navolging gaat heel ver. In de hippietijd hier in Nederland, er waren mensen die dat bij zichzelf deden. Er is het befaamde voorbeeld van Bart Hugus.
Mm-hmm.
Die heeft met een tandartsboor in Amsterdam een gaatje in zijn voorhoofd geboord. En er zijn bepaalde prominente hippie-dichter, Simon Vinkoog was daar bijvoorbeeld bij.
Ja.
Maar het spatten van het bloed maakte zo'n bende dat men is weggevlucht. Want ik heb een foto gezien van hoe die kamer er later uitzag. Nou, dat is niet echt, verdient niet echt navolging hoor.
Nee.
En mensen deden het, maar liepen dan toch uiteindelijk hersenvliesontsteking op. Maar vanuit de gedachte daarvan paranormaal begaafd te worden. En in navolging van Lobsang Rampa.
Ja, ja.
Ik heb daar trouwens nog een verhaal over.
Ja.
We hadden in Nederland, in Amsterdam, een aantal jaren terug een heel groot New Age centrum tegenover het Centraal Station in Amsterdam.
Mm-hmm.
Het was heel plezierig, het was voor internet. Dus als je een boek nodig had, als je in Amsterdam was, daar ging je naartoe, daar ging je dan kopen. En ze namen hoekbonnen aan, het was bijzonder aangenaam. En daar lag een mensenschedel. De bovenkant, zoals die in Tibet vaak worden gebruikt als rituele drinkbeker. Mm-hmm. De kloosters hebben dat voor rituelen, wordt dat gebruikt. Goed, daar lag die schedel en ik vond het altijd een beetje zielig. En dan ben je dood, dan lig je in feite bij Albert Heijn. Dat overkomt miljoenen dieren, dat is waar. Maar ik vond het een beetje aandoenlijk, die schedel. Op een dag, ik had heel veel boekenbonnen. Ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon die schedel kopen. Ik wil eigenlijk nooit menselijke resten in huis hebben. Maar ja, goed, dan leg je mensen die kamer op een van de altaartjes. Dan kan die rustig slapen en zo.
Ja, ja.
Ik naar dat centrum, IBBO. Een meisje haalt 8 de schedel, de boeddhistische schedel. Ja, de schedel. Dus haalt de schedel uit die vitrine en loopt ermee naar de kassa. En daar staat een jongeman. En het meisje vraagt aan de jongen, kun jij hier iets over zeggen? De jongen sluit de ogen, gaat met zijn handen natuurlijk energetisch voelen. En zegt tegen mij, het is in ieder geval niet van een monnik, want dan had hier een gaatje gezeten. En dat is puur de navolging van Lobsang Rampa.
Ja.
Isabel Allende was ooit bezig met een roman, Het Oog van de Draak of zo. Een trilogie had ze geschreven over bepaalde, ik dacht over Azië. 1 ging over Bhutan. Ik werd gebeld, het is alweer jaren terug. Ik werd gebeld door een uitgever, of ik eens naar de inleiding of het eerste hoofdstuk wilde kijken. Want ze zei, hier is toch iets wat, het frikt een beetje. Ik dat hoofdstuk gelezen en inderdaad, daar werd weer gezellig een gaatje geboord. Dus ik zei, dat kun je wel schrijven, maar dat is Lobsang Rampa, dat is niet Tibet. Het is het boek van Isabel Allende zelf was nog niet uit. Het is door Isabel Allende nog aangepast in het boek.
Ja, zo zie je maar weer, hè, wat ik in het begin zei, hè, dat er ideeën zijn die in dat soort boeken terechtkomen en die echt blijven lezen. Ja. Hè. En ik was gisteren dan zo een keer wel aan het rondsurfen op internet, naar dit boek en andere aan het kijken. En dan kwam ik, hoe noemt hij, Donald Lopez Jr., een heel bekende thibautoloog, die een belangrijk boek heeft geschreven, waarin dat onder andere het verhaal van Derde Oog, van Lobsang Rampa...
Ja, Prisons of Shangri-La,
dat boek. Ja. En daarin beschrijft hij dat hij bij verschillende Tibetologen navraag heeft gedaan van wat heeft u eigenlijk doen Tibetoloog worden?
Ja.
En de merendeel daarvan verwijst naar Lobsang Rampa als eerste aanzet.
Een prachtig boek.
Dus dat, zelfs academici zijn er ooit door beïnvloed. En dan werd het nog beter, want hij voegt er blijkbaar aan toe dat hij ooit in zijn klas heeft hij eerst 6 lessen, Tibetaanse cultuur, Tibetaanse religie, whatever, op academisch niveau lessen geven. En dan geeft hij zijn Lobsang Rampa, The Third Eye, mee. En hij zegt er niks over. Hij zegt niet wie dat geschreven heeft, van waar dat komt enzovoort. En de studenten komen terug en vinden het allemaal een fantastisch boek. En vinden dat dit het echte Tibet nu toch wel een keer waanzinnig mooi beschrijft. Dat vind ik dus fantastisch. Dus ondertussen zijn die ideeën zo in ons hoofd ingebakken.
Ja.
Dat zelfs als je lessen hebt gehad over de real thing, laat ons zeggen, dat het toch...
Nee, echt.
En toch laat je het over.
Maar ik bedoel, Herman Hesse, Siddhartha.
Ja. Ja.
Laat ik het weer eens een keer zeggen. Het is niet het verhaal van de Boeddha. Mm-hmm. Echt niet. Het is een prachtige roman. Maar het is niet het verhaal van de Boeddha.
Nee.
Maar hier in het Westen, als iedereen zegt dat dit het verhaal van de Boeddha is, inmiddels is dat zo.
Ja.
Ik nuanceer het in mijn laatste boek ook. Ja, als iedereen hier zegt Herman Hesse, Siddhartha, is het verhaal van de Boeddha, dat is het levensverhaal van de Boeddha. Ja, dan kan ik al 100.000 keer zeggen dat het niet waar is. De traditie is sterker hoor.
Ja, ja, ja.
Dan sta je toch een beetje als een soort eenzame hoogleraar tegen de golven in te roepen. Het heeft helemaal geen zin.
Nee.
En inderdaad moeten we inmiddels accepteren dat in het Westers boeddhisme die rol van het boek van Herman Hesse heel groot is geworden.
Ja, ja, zeer groot geworden.
Ja.
Maar op zich ook een super interessant boek op dit vlak.
Ja, geweldig.
Zonder meer. Het is een goed boek. Ik heb het ook graag gelezen als ik een keer op de trein zat in India.
Ja.
Maar ergens in het eerste hoofdstuk of zo ontmoet
hij
Boeddha.
Ontmoet de Boeddha. Die heet Gautama. En in het boek zelf staat dat het niet het verhaal van de Boeddha is. Maar het helpt niet, het helpt niet. Het is een prachtig boek zonder meer. En ik kom echt mensen tegen die dan zeggen, ja, maar Boeddha heeft toch gezegd, laat de mens zijn de steen, de steen. Ja, en de rivier uiteraard. Ja. Dat komt uit Herman Hesse Siddhartha. Okay, maar dat komt niet uit het verhaal van de Boeddha. Het is ook geen uitspraak van de Boeddha.
Ja.
Je komt vaak bij mensen thuis, die hebben op de kalender zo'n, of op de wc zo'n kalender, met 365 boeddhistische wijsheden. Dan staat er weer zoiets, dan staat er onder Boeddha.
Ja.
Maar dat is uit Herman Hesse.
Ja.
En als mensen daar hun dagen mee doorkomen, kijk, doen hè. Niks mis mee.
Ja.
Maar het heeft niks met de Boeddha te maken.
Wel, nu dan we toch over dingen die niet met de Boeddha te maken hebben, de Tibetaanse dodenboek. Want dat is ook eentje dat waarschijnlijk een van de meest verkochte boeken in winkels bij ons,
klopt,
als het gaat over boeddhisme.
Ja.
En ook eentje wat Carl Jung over geschreven heeft enzovoort. Zeer belangrijk boek in de collective consciousness van westers boeddhisme, laat ons zeggen.
Het meest verkochte boek van het boeddhisme.
Ja.
Maar de huidige vorm, hè, dat is meestal de versie van Evans Wenz.
Ja.
Ja, Evans Wenz was een theosoof.
Ja.
Die dus uit Amerika naar Ierland is gegaan. Daar een proefschrift heeft geschreven over het bestaan van elfen, et cetera. Doorgereisd is naar het Middellandse Zeegebied. Daar dus de Eerste Wereldoorlog heeft doorgemaakt. Uiteindelijk naar Sri Lanka is gegaan, naar India. En in Sikkim is beland. Daar heeft hij een stapel Tibetaanse manuscripten gekocht van Major Campbell. In 1904 was Jongersbund binnengevallen in Tibet vanuit Brits-India. Nou, een stapel manuscript is gekocht door Evans Wenz. Heeft hij laten vertalen. En daar heeft hij een keus gemaakt. 7 teksten. En omdat 7 in de theosofie zo'n belangrijk aantal was. Maar van een aantal van die teksten is het origineel nooit gevonden. Dat is er namelijk niet. Dat heeft hij waarschijnlijk zelf geschreven. Op basis van theosofie. Op basis van de gedachte dat er een soort verborgen universele wijsheid zou liggen in dit soort teksten. Maar tegelijkertijd, het is het bekendste, de bekendste boeddhistische tekst inmiddels.
Ja.
En er bestaat wel degelijk een Bao Todol in het Tibetaans. Die heb ik hier ook wel liggen, die tekst.
Mm-hmm.
In het echte Tibetaans. Gewoon die, er zijn wel dat soort teksten. Maar de teksten waar Evans Wenz zijn versie op gebaseerd heeft, zijn naar alle waarschijnlijkheid niet eens teksten die gebruikt werden bij het stervensritueel. Want oh ja, dat moet ik er even bij zeggen. Binnen de Nyingma-pa, dat is een bepaalde richting van Tibetaans boeddhisme, was het de gewoonte om, als iemand op sterven lag, gedurende 49 dagen die teksten voor te dragen, opdat iemand een goede wedergeboorte zou krijgen. Dus ook als iemand tijdens dat proces overlijdt, ging men ermee door ervan uitgaande dat de geest van die persoon een tijdje rond het lichaam bleef, aanwezig bleef, opdat die persoon begeleid zou worden naar een betere wedergeboorte. Nou, het klinkt allemaal heel mooi, het klinkt heel zeer esoterisch en prachtig. Maar ja, Evan Swens heeft dus echt zich gebaseerd op, naar alle waarschijnlijkheid, op teksten die eerder gingen over contemplaties, over vergankelijkheid, dan dat dit nou echte teksten waren die bij dit ritueel gebruikt werden. Maar ja, goed, intussen, ja, inderdaad, wat je al noemde, Carl Gustav Jung heeft erover geschreven, stelt ook voor om, om het Tibetaanse dodenboek van de moderne westelingen andersom te lezen. Anders klopt zijn theorie van de archetypen en van de neurose niet meer. Nou ja, dat kun je doen met een tekst, maar het staat er strikt genomen niet. Hè? Ja. Ja, god, dat is natuurlijk hoe men met deze dingen omgaat. Ja.
Men leest er eigen theorieën in. Of,
en weet je, dat kun je toe-eigening noemen. En dat is het misschien ook wel. Maar als mensen ermee kunnen werken en er heilzaam, om het zo heel boeddhistisch te zeggen, mee hun gang kunnen gaan, heb ik er eigenlijk niet zo'n moeite mee. Nee. En als filoloog en wetenschapper mag je dat misschien niet zeggen, maar ja, ach, er gebeurt zoveel in de wereld. Als iemand hier iets mee kan en dat leidt tot verdieping van inzicht of groter geluk of zo, vooral doen hoor.
Ja.
Ja, justitie vindt het goed en niet te veel wezens worden erdoor beschadigd. Nou, dan ben ik al lang blij hoor.
Ja, ziet u, dat heb ik dus ook met een ander boek dat zo'n beetje in dezelfde lijn ligt. De Meesters van het Verre Oosten, kent je dat van?
Spalding. Ja,
Spalding.
Ja, ligt hier ook ergens.
Spalding, heb ik gelezen als ik 18 of 19 was of zoiets, zeker. Ja. Gaandeweg ook besloot van, misschien klopt hier het een en het ander niet en is het meer metaforisch bedoeld. Dat was dan het idee dat ik toen had van, waarschijnlijk heeft de auteur dit metaforisch bedoeld eerder dan letterlijk. Ja, dat is waar en niet waar. Dus de Baird, dat was eigenlijk een mijnindustrieel. Enfin, die heeft een aantal mijnbedrijven in de VS, in West-Amerika opgestart, die vaak gefaald zijn ook, maar was een geweldige verhalenverteller, als ik het mooi zeg, een praatjesmaker als ik het minder mooi zeg. En die man die vertelde het ene verhaal na het andere en die is er dan ook in geslaagd om zo'n boek te schrijven dat helemaal gebaseerd is op de New Thought van die periode. Mensen kennen dat bij ons minder goed, maar dat is uitgegroeid tot positive thinking, dat kennen mensen vandaag wel. Dus heel die Amerikaanse spiritualiteit, en je voelt dat ook heel sterk eigenlijk in dat boek, maar het gaat over hij die zogezegd met een groep wetenschappers op tocht is in India en in Tibet, in de bergen, en daar allerlei mahatmas ontmoet. Ja. De ascended masters, zoals het in het boek noemt, de hoogverheven geesten. En dat zijn zelfs figuren zoals de Boeddha zelf. En ook Jezus woont er. Ook Jezus woont er. En dat zijn figuren die zo hoog opgestegen zijn dat ze in een soort etherisch niveau bestaan en zich kunnen manifesteren en terug materialiseren in deze wereld wanneer ze dat wensen. En dan komen ze hun boodschap geven. En die boodschap is dan eigenlijk klassiek positive thinking, hè, van als je positief genoeg denkt en u, een idee dat ik zelf onthouden heb van als ik 19 was. Als je bidt, bid dan zo dat als je voor iets bidt, dat je ook uzelf meteen overtuigt dat God voor u zorgt en dat hij u datgene waar je voor gebeden hebt, dat je het al onmiddellijk verkregen hebt, ook al ziet je het niet. Dat is een idee dat heel vaak terugkomt in dat standaard idee. Maar dus, allee, interessant daaraan, dus die man is ook nooit in India geweest. En toch niet. Ja. Voordat hij het boek geschreven had, interessant genoeg, heeft zijn uitgeverij hem dan een keer met een groep wel naar India gestuurd.
Ja.
Dat is niet helemaal goed gelopen, want ze hebben geen mahatmas kunnen vinden natuurlijk.
Nee.
Dus jammer genoeg moeten afdreppen. Goed, een beetje treuriger is dat Bertie Spalding is uiteindelijk gewoon ergens in een motel, redelijk berooid, gestorven in Amerika. Helemaal alleen. Ja, mensen geloofden hem waarschijnlijk niet, maar het boek zelf is blijven bestaan. Net zoals ik zeg, het kwam op mijn nachtkastje te liggen als ik 19 was. En dat is bij nog zoveel andere mensen het geval.
Ja.
En dus dat boek heeft wel heel veel teweeggebracht. Het is op zich interessant, vind ik zelf, omdat het niet alleen New Thought en Positive Thinking is, maar ook heel erg christelijk.
Ja.
Want zelfs de Boeddha wordt wel aangeduid als verlicht figuur, maar waar dat uiteindelijk alle grootmeesters of alle Mahatma's naartoe moeten, is naar het Christusbewustzijn.
Ja,
dus de Christus is wel de finale, hoogste vorm van spiritualiteit of zoiets. Dus in die zin, christelijk. En wat ik daar dan weer interessant aan vind, is dat voor de mensen die er iets van kennen, is natuurlijk heel duidelijk waar dat Spalding zijn ideeën heeft gehaald. Niet alleen uit New Thought, maar ook heel sterk. En daar zijn we weer maar eens, de theosofie.
De theosofie.
Want heel het idee van Ascended Masters, van Mahatmas, zich kunnen manifesteren en boodschappen doorgeven. Ja, dat zat ook bij Blavatsky. En Blavatsky is wel een van de grootste voorbeelden van juist teksten schrijven die gebaseerd zijn op wijsheden.
Op wijsheden,
waar, laten we zeggen, altijd een beetje debat is over geweest. Opnieuw, als je het netjes zegt, is dat het. Dat nooit helemaal duidelijk is geweest waar kwamen de brieven vandaan. Geloofden ze het zelf? Vooral dat. Geloofden ze zelf dat echt brieven van Mahatmas waren of niet? Of wist ze dat ze dingen aan het schrijven was waarvan dat ze deed, alsof dat ervan kwam? Ik weet niet, heb jij daar een beter zicht op?
Het was natuurlijk iemand met tegenwoordig zou de psychiatrie er termen voor hebben. Dat speelt wel degelijk. Maar goed, ik heb al vaker gezien in diverse religies, ook in Azië, mensen die hier in de psychiatrie zitten, zijn in Azië soms grote wijzen met grote mystieke ervaringen. Dus dat loopt behoorlijk door elkaar. Dat is net hoe een cultuur ermee omgaat. Maar ik acht het niet uitgesloten dat zij dus de brieven zelf schreef, maar in een soort andere mindset. Ik bedoel, ik heb hier in Nederland een vrouw gekend die toch echt een heel keurig bestaan had hier. Maar in een ander deel van haar persoonlijkheid, 's nachts op parkeerplaatsen werkte, de meest vreemde seksuele dingen uithaalde. En daar wist ze helemaal niets van in haar gewone bestaan. Kijk, en dit soort dingen komen voor. Dat mensen echt twee afgescheiden, of misschien wel meer, wezens in zich dragen. En dat de een niet helemaal weet wat de ander precies doet, dat komt voor. En dus dat kun je religieus of spiritueel duiden. Dat kan best. Je kunt zeggen dat is psychiatrisch. Nou, dat kun je ook anders zien natuurlijk.
Ja, dat zou nog wel inderdaad een verklaring kunnen zijn voor
En ze zegt ook zelf in Tibet te zijn geweest. Nou, dat is erg onwaarschijnlijk dat ze in Tibet is geweest, in het gebied wat we nu Tibet noemen. Maar Tibet als state of mind, wat in haar tijd een gegeven was wat kon. Tibet was er nog gesloten in die tijd. Dat is iets wat dat zou kunnen. Dat ze dat inderdaad als een state of mind heeft doorgemaakt. En de ervaring heeft gehad in Tibet te zijn geweest. Maar niet in de regio die we nu Tibet noemen. Nee. Dat zeker niet. Ja. Maar er zijn veel meer van die verhalen. Notowitsch, die een Rus, die praat over Jezus in Ladakh en Jezus in Kashmir. In Tibet, Jesus in Kashmir en zo. Dus dat Jezus tussen zijn 12e en zijn 30e een enorme reis gemaakt zou hebben naar India toe. En Notowitsch zelf zegt dat hij was daar als ontdekkingsreiziger, ook weer rijke adel, Theo zelf. En hij belandt in het klooster van Hemis in Ladakh. En de abt vertelt hem daar dat daar een manuscript ligt over het leven van Isa, het leven van Jezus. Nou, Notowitsch trekt verder, breekt zijn been. Naar eigen zeggen gaat terug naar dat klooster, daar wordt hij verpleegd. Hij wordt er naartoe vervoerd. En de abt leest hem iedere dag voor uit dat manuscript. En het verhaal wil dat manuscript was geschreven in hervormd Pali. Nou, in Ladakh leest niemand Pali, hoor. Ja, moderne wetenschappers tegen, maar Pali is de taal van het zuidelijk boeddhisme. Echt niet van Ladakh. En Notowitsch komt terug in Europa, schrijft daar een boek over, La Vie Inconnue de Jésus Christ, wordt direct ontmaskerd door een Engelse professor, die moet toevallig in Ladakh zijn, gaat naar Hemis toe, naar dat klooster, spreekt daar de abt waar Notowitsch het over heeft, en dan vraagt dus die professor, is hier een Rus geweest die zijn been heeft gebroken? Een Rus die zijn been heeft gebroken? Ik weet nergens van. Wel een Rus die zijn kies heeft laten trekken in Lee, maar dat is toch een ander verhaal. Maar ik ben heel veel in Hemis geweest. Trouwens, Notowitsch heeft later toegegeven dat hij het inderdaad min of meer zelf bedacht heeft. Maar intuïtief ingegeven. En dat was in die tijd een criterium. Ik ben vaak in Ladakh geweest met groepen toeristen. Als ze dan in Hemis komen, dan vragen de toeristen, hier is toch dat manuscript van Notowitsch. En dan vragen we aan de monniken, waar is dat manuscript? Ja, ergens in de bibliotheek. Maar zodra het museum open is, dan laten we het zien. Nou, de laatste drie reizen was het museum open. mijn next manuscript van Notowitz. Waarschijnlijk is het er helemaal niet.
Nee.
Maar ik heb wel bedacht, via het manicheïsme kan natuurlijk het verhaal van Jezus kanteltype doorgedrongen.
Ja,
het is niet eens onmogelijk.
Ja,
kan.
Dat er ooit daar een manuscript is geweest waar dat er nog over het leven van Jezus zou verteld zijn. Ja, dat zou dan nog kunnen. Maar dus de monniken gaan dan wel zelf mee.
Ja,
ze krijgen zo vaak de vraag.
Ja.
Dus dan laat ze het
verhaal.
Open
ja.
of het bestaat of niet. Ja. Dat is interessant.
Maar boeiend is dat.
Dat is een beetje gelijk met dat boren van dat derde oog. Dat inderdaad, mensen die dan wel op reis gaan, samen met Spalding, om die meesters te vinden. Hè. Dus je kunt dat wel zeggen. Ja, maar ik bedoelde het intuïtief. Of ik was ingenomen door een geest, maar tussen letterlijk en figuurlijk maakt het zoveel uit. Misschien niet, maar sommige mensen nemen het wel letterlijk.
Ja.
Hè. En wat moet je daar dan mee doen? Hè?
Je komt tegen de moderne yogascholen. Een leraar die dan in India of elders in Azië een bos in is gegaan, daar mensen is tegengekomen en die hebben hem de asana's geleerd. Dat hoor je zo ontzettend vaak. Nou, je kunt erbij. Ja, ik steek niet snel ledematen in open vuur, maar in dit geval. Het is niet waar.
Nee.
Het is gewoon niet waar. Maar dat wil niet zeggen dat de mensen liegen niet.
Nee.
Maar ze hebben wel op een bepaalde manier die ervaring. Je komt iemand tegen. Dat is zo'n intense ervaring. En dat doet iets.
Mm-hmm.
Het speelt ook rond. God, hoe heet iemand? Anagarika Govinda van De Weg van de Witte Wolken. Dat is ook zo'n heel beroemd boek. Anagarika Govinda was een Duitser, was dus helemaal geen Tibetaan. De kleding van zijn vrouw, van Li Gotami, die er dan heel traditioneel uitziet, heeft hij ontworpen. Dat is helemaal niet traditioneel.
Mm.
Maar dat wordt ook door Lopez Jr. in zijn boek behandeld, in The Prison of Shangri-La. Deze Anagarika Govinda heeft een Tibetaanse monnik ontmoet. Hij sprak zelf geen woord Tibetaans, maar er heeft een transmissie plaatsgevonden, naar eigen zeggen. Hoe heet hij ook weer? Lothar nog iets, was gewoon een Duitse naam. Maar er heeft een transmissie plaatsgevonden. En zonder woorden is er een boodschap doorgegeven. Ik neem dat op zich, als mensen dat zo zeggen, ik neem dat wel serieus. Ik bedoel, het is te makkelijk om te zeggen, dit is zomaar nep. Nee, dat is een spirituele richting die, die onze cultuur blijkbaar speelt.
Hetgeen dat je vertelt doet mij denken gewoon aan, in combinatie met Meesters van het Verre Oosten.
Ja.
Wat ik daarnet niet heb afgewerkt van idee was waarom die Christische figuur centraal stellen interessant is omdat de theosofie van Blavatsky natuurlijk, die had behoorlijk wat antichristelijke kantjes. Zij moest niet veel van christendom weten. Vandaar naar het oosten, naar het oosten, naar het oosten. Daar was de werkelijke wijsheid te vinden. Maar dus de ideeën van Blavatsky hebben ook een heel sterke christelijke uitwerking gekregen. Onder andere bij Spalding, maar ook bij de I Am Movement, die vandaag trouwens weer heel erg populair wordt. Er zijn weer veel boekjes over I Am. En dat is dan recitaties van ik ben het eeuwige licht. Ik ben een soort van manifesteren in uzelf, van het voelen van het goddelijke licht in uzelf en het uitdrukken dat je het zelf ook zijt. Nu, dat komt van Guy Ballard. Ballard zou ook kunnen, want het is een Amerikaan, maar ik denk dat het eigenlijk een oude Franse naam is. Dus Guy Ballard. De I Am Movement, en pas op, die had in 1938 had die man 1 miljoen volgers naar
vanuit.
Dat is al niet mis, hè. En dus die heeft ook veel boeken geschreven. En een keer dat hij gestorven was, gingen zijn vrouw en zijn zoon verder met zijn idee.
Ja.
En toen hebben sommige van de volgelingen dingen ontdekt die niet helemaal kosher waren in de beweging en in de claims die ze maakten over de Ascended Masters. En dan hebben die een proces aan hun been gekregen.
Okay.
En dan zijn die voor fraude veroordeeld geweest.
Juist.
En nu komt het leuke.
Ja.
Want eerst veroordeeld geweest, maar dan is dat in beroep gegaan en dan heeft de rechter dat geannuleerd, want het was niet aan een jury om te beslissen of dat de mensen werkelijk iets geloven of niet. Dus de hele case was dat ze mensen gedupeerd hebben, omdat ze zelf wisten dat de Ascended Masters niet bestonden, maar het wel zo voorstelden aan de volgers.
Ja. Ja, ja,
maar dus de rechter vond, of dat zij dat nu geloofden of niet, want dat zal wel het tegenargument van de Ballards geweest zijn, van we geloofden het wel echt.
Ja.
En een jury kan daar niet over beslissen. Er valt veel over te zeggen natuurlijk.
Ja.
En dus, het is interessant, in onze cultuur is die discussie over letterlijk of niet, bestaat het echt? Heb je het echt gemeend?
Ja.
Of was het louter metaforisch? Geloofde het of niet? Is duidelijk voor veel mensen van belang.
Ja.
Maar een keer dat het juridisch maakt, kunde er uiteindelijk ook heel erg weinig mee natuurlijk.
Ja, heel boeiend wat dat betreft. Ja, en dit doet zich natuurlijk allemaal voor.
Ja, ja. Eentje waar dat ik zelf ook gisteren nog wat over heb opgezocht, omdat ik er zelf nog niet zoveel van wist, maar wel wist dat hij in de reeks van de boekjes paste die we vandaag gingen bespreken, was de leringen of de teachings of Don Juan van Carlos Castaneda. En dus ook dat, dus dan meesters van het Verre Oosten, zo, dat is begin 20e eeuw. Maar Carlos Castaneda, dat is weer de tweede helft, eigenlijk de jaren 60, 70.
Ja,
zo,
precies.
Hè.
Oh, dat was razend dus, populair.
Razend populair, miljoenen exemplaar. Tot op vandaag. Blijkbaar tot op vandaag worden er nog steeds per jaar van al zijn boeken samen meer dan 7000 exemplaren gedrukt. En dat is veel, hè. Bedenk dat, veel. Dat elke bibliotheek en elke de slechte of welke andere tweedehandswinkel dat je ook vindt, daar vind je ze wel. Hè.
Daar kom je sterk.
En zeker vandaag en dag, nu dat shamanisme weer zo hip is, komen die ideeën weer terug. Ja. En het is hetzelfde, ideeën die hij beschreven heeft, die blijven leven zijn, alhoewel dat ongeveer 3 jaar nadat zijn boek uitkwam, was duidelijk dat hij gelogen had. En dat is het straf, eigenlijk dat je zegt, op de eerste bladzijde bij Lobsang gaat het over die ringen die niet kloppen in de oren. En dat is dus juist hetzelfde bij Carlos Castaneda, want... Om maar één voorbeeldje te geven, Don Juan was zogezegd een Yaqui-indiaan uit Mexico, die peyote gebruikte, de cactus die u hallucinaties geeft om tot andere dimensies te komen in rituelen. Ja. Maar de Yaqui gebruiken helemaal geen peyote.
Ja, kijk.
Dus dat is zo evident, heel straf, is dat Castaneda met zijn derde boek, dat eigenlijk een herwerking is van zijn PhD. Dus hij heeft zichzelf kunnen verkopen als serieuze antropoloog, terwijl dat in Don Juan nooit bestaan heeft. Hij heeft niet alleen 3 boeken overgeschreven, maar heeft ook vanuit de academische wereld credentials gekregen. Zegt iets over de academische wereld. En zegt ook veel over media, want dus zijn boeken werden dan gerecenseerd in pakweg de New York Times. En dan was er een recensie gevraagd aan iemand, een expert die echt iets weet van de Yaqui-indianen enzovoort. En die man heeft gewoon afgebrand. Ik heb het hier geschreven. Blijkbaar stond er in die recensie: "It's pseudo-profound, deeply vulgar pseudo-ethnography." Dus pseudo-diepgaande, diep vulgaire pseudo-ethnografie. Dus hij was een beetje kwaad.
Beetje wel. Uit de toonzetting spreekt een dergelijke houding.
Maar goed, dat vond de man van de New York Times niet kunnen.
Okay.
Onder het motto: het is te veel op de man, te weinig op de bal. Daar kan ik iets van snappen.
Ja.
Maar die heeft dus werkelijk gezegd: u bent expert, maar ik ga uw recensie opzij schuiven en ik ga een andere commissioneren. Ja. En dus dan is er een andere recensie die lovend was. En dat is dus, de academische wereld moest soms keer in eigen boezem kijken, de media moest soms keer in eigen boezem kijken. En dan de strafste is uitgeverij. Want in het geval van Castaneda en in het geval van de meesters van het Verre Oosten van Spalding, ik weet niet, dat zal misschien ook wel gelden voor Lobsang Ramp, dat weet ik niet, maar in elk geval, de uitgeverijen tot op vandaag, en het is echt zo, we zijn gaan kijken, beide uitgeverijen, als ze een biografietje hebben van hun best verkopende auteur, daar laten ze enkel de mythologische versie van die auteur staan. Op geen enkele manier geven ze aan dat Alcuin is duidelijk gemaakt.
Een beetje anders ligt.
Anders ligt.
Nou, in Kathmandu, Herman Hesse... En Lobsang Rampa en het Tibetaanse dodenboek liggen op grote stapels bij de Pilgrims Bookshop. Ja. En alle backpackers kopen die boeken. Allemaal. Ja. Ze liggen echt naast elkaar op grote stapels.
Het is daarmee dat ik het in India gelezen heb op de trein, omdat het er in grote stapels lag.
Het lag overal. Mijn kamp ligt er ook wel eens.
Jammer.
Dat is een ander verhaal. Ligt er ook heel vaak.
Dus dat is straf. Hè. Dus het is natuurlijk uitgeverij en andere geld uit en zo. Maar daar wordt het voor mij wel een beetje spannend en interessant. Omdat effectief wat mensen ermee doen en of dat verhaal nu echt gebeurd is of niet. Als jij er u geïnspireerd door voelt. Maar als je willens en wetens, omdat je er geld mee verdient, de waarheid blijvend laat verdraaien,
Ja, dat spreekt, hè? Dat spreekt.
Ja, klopt. Dat is een beetje neigenaar.
Maar het is er en mensen doen het. God, dat hadden we in de jaren 80 op blote voeten door Australië. Ja, voor een vrouw die nooit in Australië is geweest.
Oei, oei, is dat
het hele verhaal is ook helemaal wel. Nee, man, is achter een bureau in Engeland of zo bedacht. Nee, dat is helemaal niet.
Kijk daar. Het is, lijkt dat ik in het zit, het is echt een literaire genre op zich.
Ja. Is het?
Heel speciaal. Want nog eentje erbij voor de meesters van het Verre Oosten. Dat wist ik dus ook niet tot een paar weken geleden. In Vietnam is de meesters van het Verre Oosten heel erg populair.
Ja, ja, ja.
Heel bizar, in Vietnam de meeste vertalen. En dan is er in Vietnam in de jaren 70 een prequel geschreven op de meesters van het Verre Oosten. Dus iemand die helemaal Spalding niet is, die dan nog een keer een fake verhaal van een fake reis, voorafgaand aan de fake reis heeft geschreven. En interessant, in dat verhaal, in de Vietnamese voorperiode aan de meesters van het Verre Oosten, daar komt ook Even Swens heel hard in terug. Als professor die degene is die Bert Spalding helpt met de hele reis. Dus voilà, de cirkel is weer helemaal rond.
Ik geloof alleen nog maar de Donald Duck tegenwoordig. Ja. Echt. Maar het zegt zoveel over hoe wij in onze wereld naar spiritualiteit kijken. Hoe we dingen oppikken. Want het is te makkelijk om het te bagatelliseren. Mm-hmm. Het zegt iets over hoe wij naar de wereld kijken in het huidige tijdsgevricht. Wat is dat toch? Soms als de mythe dus gewoon doorgeprikt wordt, dan nog hebben wij dat nodig.
Ja.
En dat zegt iets over ons, hoe wij in onze wereld doorkomen. Kunnen we wel zonder het verhaal?
Ja.
Zelfs wetend dat het eigenlijk niet waar is.
Daar zegt dat iets over. En ik heb zelf ook zitten denken, het is natuurlijk. Dat is niet nieuw, ook niet. Hè? Nee. Want als je naar kijkt, het lijkt wel of dat we bij Blavatsky beginnen en daar beginnen en dat soort dingen tot samen. Maar dat is geen waar, want kijk maar naar de brieven van Paulus. De helft van de brieven van Paulus zijn niet van Paulus.
Nee.
En hetzelfde met Johannes Evangelie. Ja. Dat is geschreven door iemand die zeker niet ooit Christus heeft gekend. Maar het belangrijkste voorbeeld toch waarschijnlijk is de Corpus Hermeticum natuurlijk. In de esoterie, heel erg bekend.
Ja.
En daar is ook, op zich is dat nu niet gefaked, want ik denk dat dat oorspronkelijk anoniem was om mee te beginnen. Maar men schreef dat toe aan Hermes, een soort van godheid, een Griekse vermenging van een Egyptische en een Griekse god. Zo. Ja. Maar het interessante eraan is dat de esoterici van de eerste eeuwen van de kalender, laten we zeggen, van het christendom, daar constant naar verwezen. En ze verwezen ernaar omdat volgens hen het een boek was dat heel erg oud was en dan nog voor Mozes kwam. En het is dan ergens in de 17e eeuw of zo, of in de 16e eeuw, dat men ontdekt heeft van oei. Nee, dat is geschreven ergens in de 3e tot de 1e eeuw voor Christus. Ja. Dat is nog altijd heel erg oud.
Het is nog best oud.
Maar het gaat om hetzelfde verhaal. Ja. Het is belangrijk, omdat het zo oud is.
Ja.
En een keer dat dan blijkt van oei, het is toch niet wat we dachten dat was, dan is het zo'n beetje deels is het een beetje cachet verloren, maar deels ook niet. Deels blijft het maar doorleven.
Dingen moeten ofwel heel oud zijn, of het allernieuwste.
Ja.
Maar middeleeuwse celletje tussendoor is niet goed. Het is mooiste als dat hele nieuwe, als dat met heel oud overeen blijkt te komen. Ja. En dan krijg je dingen als, zie je wel, de oude Egyptenaren wisten dit al. En zie je, zo ver waren de oude Indiërs al.
Ja.
En dat is dan echt een bevestiging. De nieuwste Amerikaanse onderzoeken wijzen uit dat de oude Indiërs gelijk hadden. Dat soort dan is connecties. Terwijl oude Indiërs konden er ook naast zitten.
Ja, absoluut. En dan, dat is voor mij dan een speciaal, omdat... Allee, vandaag vind ik die heel speciaal. Mm-hmm. Want zo in de 15e eeuw was het voor humanisten normaal... Er was iets wat dan noemde de Prisca-theologia. Het idee dat er een oorspronkelijke godsdienst was, of een oorspronkelijk kijken naar God, en dat de rest wat gecorrumpeerd is. Dus als je die oorspronkelijke kijk zou vinden, dan kwam je ook op die meest universele godsdienst. En vandaar dat die Hermes en zo van belang waren. Maar dat geldt voor alles. Hè. Ook, we doen vaak alsof dat de humanisten, gelijk Erasmus enzovoort, alsof dat al louter wetenschappelijke geniale geesten waren, die eindelijk de Griekse teksten weer gingen gaan ontdekken, omdat dat volstond met proto-wetenschappelijk materiaal of zoiets. Ja. Dat is geen waar natuurlijk. De helft van de motivatie was... Het is het oudste.
Ja.
We moeten het terug hebben, die teksten, want ze zijn ouder. En ouder is beter.
Ja.
Dus als dat uw hele idee is, dan kan ik daarin mee. Ja. En ik wil zeggen, als dat uw cultureel concept is, Ja. En je gaat dus gaan graven en zoeken naar die oudheid, oké. Maar bij ons vind ik het interessant, omdat je enerzijds in die spirituele milieu, zal ik maar zeggen, vandaag, het idee hebt van juist niet meer te willen meedoen met traditie. Traditie is de echte religies enzovoort, en die zitten wat te vast, en ik mag mijn eigen ding maken, en het moet veel vrijer kunnen allemaal. Maar hoe vaak dat ook gezegd wordt, binnen de kortste keren is toch traditie weer van belang.
Oh ja.
Want waarom is er de nood voor een Castañeda om te beweren dat er een Don Juan is? Waarom moet Lobsang Rampa beweren dat hij een lama is? Omdat je dan connectie met de traditie hebt. Dus blijkbaar is dat toch
is heel
veel meer van belang dan dat we beweren.
Oh ja, dan wordt er van alle kanten gezegd, adogmatisch en geen dogma's. Ja. En binnen de kortste keer het ene dogma naar het andere komt naar boven. Alleen men herkent het niet als dogma's. Nee. Maar de ene na de andere pops up immediately. Meteen zijn ze er weer, hoor.
Ja.
Ouder is beter. Ja, dat is er zo een.
Dat is
die is dan heel, heel latent aanwezig, maar die is er.
Ja, die is echt heel latent. Oh, ja. En die speelt zo constant mee op de achtergrond. Hè.
De oude zieners zeiden het al. Nou, ik denk dat ik heb er niet naast gestaan hoor, toen ze het zeiden.
Ik vroeg mij trouwens af bij die Lobsang, omdat ik daarnet zei van die Christusgeest en dat Christusbewustzijn, dat in veel van die teksten ook zit. Hè? Want dat is een beetje hetzelfde, van nee, we zijn ons christendom voorbij. Ja. En dan keer op keer pakken we in de meesters van het Verre Oosten, is dan Christus toch de belangrijkste van de hoop. Zo
ziet hij er ook. Ja, het is bij Blavatsky Chohan Lama, die nog bovenaan staat.
Ja.
Je hebt zijn hele hiërarchie.
Ja, ja.
Die kun je op internet zo vinden, maar haatmas, dan kom je de hele hiërarchie tegen. Ja. Maar Chohan Lama, die er dan weer uitziet als een soort geïdealiseerde Indiaanse prins. Want Blavatsky had contact met name twee van die figuren, Almori en Hutkutumi, die er allebei uitzagen. Ze zijn tekeningen van.
Ja,
ja, zo zien Indiaanse heilige mannen er helemaal niet uit.
Nee, man.
Dat is echt heel erg de 19e eeuwse romantiek van de sprookjes.
Mm-hmm.
Zo zien operahelden eruit, maar niet geen Indiërs. Indiaanse.
Ja, en die figuren op zich vind ik nog redelijk christelijk.
Heel christelijk.
Want als je zo hebt zo Amerikaanse omzettingen van de lijkwaarden van Turijn, die lijken geweldig op Gotumi en Almoria.
Ja, klopt. En het was ook zo dat het waren ook, dan valt die term Ariëren weer, want die naties zijn ook gaan zoeken.
Ja.
Dus je ziet ook vaak dat die figuren blond haar en blauwe ogen hebben. Of ik ook dacht dat de pure Indo-Europeanen zouden in het Rijk van Shambhala zitten.
Mm-hmm.
En daar refereert men dan aan.
Ja. Maar mijn vraag was dus ook, bij Lobsang zit daar ook zo'n stiekem een hele christelijke ondertoon in, of daar wat minder?
Is wat minder aanwezig, heb ik het idee. Maar wel een heel duidelijke esoterische ondertoon van ingeboren wijsheid en zo.
Ja.
Dat soort zaken. Maar echt heel, heel christelijk heb ik het niet zo kunnen vinden. Maar wel dingen als de superioriteit van Tibetanen. Want hij kan ook, hij ziet een keer, dat is in een van die andere boeken dan. Hij ziet een keer hoe iemand een vliegtuig bestuurt. Hij kan het meteen. En dat is allemaal via intuïtieve kennis en via bijzondere vermogens. Hij kan het meteen, hij doorziet ook alles heel snel.
Ja.
En omdat Tibetanen dan worden verondersteld allerlei bijzondere vermogens te hebben. Dat komt zelfs nog terug in Twin Peaks. Die, hoe heet die, Cooper, die militair. Ja. Of nee, die onderzoeker, geen militair, die onderzoeker.
Ja.
Die gebruikt een speciale Tibetaanse methode om te visualiseren hoe die moord op Laura Palmer in elkaar zit.
Ja.
En in Star Wars, dat heeft er even niks mee te maken, maar in The Empire Strikes Back, daar zitten die kleine beestjes, die kleine
Ewoks.
Figuurtjes in Ewoks. Ja.
Ja.
Die spreken omgekeerd Tibetaans.
Fantastisch.
Versneld Tibetaans of omgekeerd Tibetaans, maar dat is Tibetaans. Ja, dat is heel diep hoor. Ja. Leuk hè?
Ja, dat zijn fantastische dingetjes. Ja. Soms is het ook minder leuk en grappig.
Mm-hmm.
Want dat is dan misschien het einde van Carlos Castañeda. Want ik wist wel al dat boek niet reëel was enzovoort. Maar het ook een hele donkere kant aan blijkbaar. Van Castañeda is dan uit het publieke oog weggegaan.
Ja.
Hè, omdat hij een beetje verguisd was. Maar hij bleef wel wat volgelingen hebben. Dan heb ik hetzelfde. Hè. Sommige mensen blijven er dan toch aanhangen. Ook al is aangetoond dat. Hè. Doet er dan niet toe. Want ze blijven het erin zien. En dus geloven ze dat hij geïnspireerd was. Enzovoort. En die heeft dan toch blijvend vanaf de jaren 70 een groep rond zich verzameld. Hij is nooit gigantisch groot geworden.
Ja.
Maar dan had hij een aantal vrouwen. Ja, en zoals dat dan gaat bij dat soort schimmige goeroes. Seksuele relaties met zijn meest nabije witches, noemden ze dan, de heksen rondom hem. En heel erg veel verhalen van mensen die zo wat ja, niet verplicht zijn, hè, want iedereen... Uiteindelijk heb je ook je self-agency. Je kunt zelf kiezen natuurlijk in het leven. Maar dus mensen die aangespoord zijn om heel harde breuken met hun familie te doen.
Ja, en dan dat soort
jaren dingen. Ervan weg te gaan enzovoort. Van dat soort lelijke dingen. Maar nog veel verder. Een keer dat Castaneda dan gestorven is.
Ja.
Dan hebben die witches rondom hem, zijn meest intieme kring rondom hem, die hebben dan allemaal zelfmoord gepleegd.
Ach, ja,
allemaal volledig kwijt. Want de meester was er niet meer enzovoort. Oké, okay, dat is een donker kantje. Maar dus als je het mij vraagt, als ik het allemaal een beetje las, kwam hij gewoon over als een heel erg narcistisch figuur.
Ja, ja, ja.
Die volgelingen rond zich wist te verzamelen en die zijn eigen fantasieën wist te projecteren en hen in zijn macht wist te houden, gelijk dat narcisten vaak wel een keer kunnen. Ja. Dus dat is heel erg lelijk. En het bestaat wel nog altijd, want dan tegen het einde van de jaren 80, begin de jaren 90, is hem dan toch weer wat meer naar buiten gekomen met zijn organisatie. En doen ze dus nog steeds alsof dat er ideeën uit Mexico van de shamanen zijn overgedragen en dat zij die nu in de wereld zetten voor de stadsshamanen van vandaag. Mits natuurlijk dat hun technieken gepatenteerd zijn, want het staat overal zo'n copyright.
Tuurlijk, ja, nee, daar moet je wel reëel in zijn.
Het zal wel zijn. Ja, dat hadden die Mexicaanse shamanen eigenlijk ook gewoon maar moeten doen. En dan waren ze nu tenminste wel rijk.
Precies. Ja, dit komt toch zo ontzettend vaak voor.
Ja, ja, ja.
Dit komt zo vaak voor. Kijk, als iemand zichzelf afficheert als guru, het zijn de leerlingen die het doen, die de persoon op zo'n zeil zetten, maar hij of zij gaat er ook zelf bovenop staan.
Mm-hmm.
Dat is een interactie. En ik heb dat nou toch in de loop der jaren al zo ontzettend vaak gezien.
Ja, dat
doen mensen. En dan, als je mensen daarop wijst, altijd, nee, maar bij ons is het anders. Dat heb ik ook al even vaak gehoord. En 10 jaar later blijkt het helemaal niet anders te zijn geweest.
Mm-hmm.
Daarmee ik echt niet alles wil wegzetten als het is allemaal charlatans of zo. Mm-hmm. Dat is niet zo. Echt niet. Maar ik ben het wel ontzettend vaak tegengekomen.
Yeah.
Zodra het gaat over verbreken met families en er komt geld bij kijken, er komt erotiek bij kijken, dan weet je eigenlijk wel van jongens, er zouden echt bellen moeten afgaan.
Yeah.
Maar vaak weten deze figuur ook heel goed wie ze achter zich kunnen krijgen. Ik heb in de loop der jaren onvoorstelbaar veel goeroes gesproken. En ik weet ook hoe ze dat doen, hoe ze met je in gesprek gaan. En ze vinden het dan wel mooi, hè? Hoogleraar in dit soort gebieden, om die mee te krijgen. Dat geeft prestige. Dan krijg je een soort steun van de wetenschap mee. En als je dan daar wat kritisch tegenover staat, dan ben je al heel snel een buitenstaander. Je geeft je niet over. Waar ben je precies bang voor? Ben je bang dat ik je doorzie? Altijd diezelfde verhalen. En dat zijn clichés. Oh, beste luisteraar, dat wilt u helemaal niet weten. Wat je dan te horen krijgt, waar je denkt, oh, wat is dit goedkoop?
Ja,
wat is dit goedkoop? En dat heb ik toch echt heel erg vaak gezien.
Ja, ja. Ik heb zo ook een keer wat mails gekregen van mensen die ook een of ander spiritueel piramidesysteem hadden.
Oh ja.
En die graag hadden dat ik mij daar ging engageren, want ja, ik was toch ook zo spiritueel bezig.
Ja.
En dan heb ik een keer geantwoord... Ja, nee, liever niet. En trouwens, ik vind spiritualiteit en geld mengen meestal een slecht idee.
Ja.
Want het was duidelijk met heel veel geld. Hij moest voor de eerste workshops dit en dat betalen enzovoort. En dat was mijn korte antwoord. Waarop ik toen het antwoord kreeg, voel ik bij jou een knoop of een...
Weerstand.
Een weerstand.
Een weerstand,
voel ik bij jou weerstand rond het financiële.
Ja, een gevoel komt er ook meteen bij. Hè? Nee, ik denk dat je moeite hebt. Maar nee, er komt er meteen gevoel bij. En dat geeft ook een heleboel gezag.
Ja.
Als je het maar voelt.
Ja.
En dat is ook zo'n dogma. Voelen is beter dan denken.
Ja.
Dat is er ook zo in.
Ja. Ja, dat is het een beetje. En dat is dan ook... Voor mij, als het dan gaat over hetgeen waar we het over hadden, hè, van te projecteren in het verleden of op autoriteit, hè, van ik ben een mama en dus ik voel het beter of ik zie het beter. En of het is de oorspronkelijke vorm, dus dat is de betere
dus
vorm.
Dus
die twee dingen, waarom dat die pseudoniemen gemaakt worden, waarom dat reizen beschreven worden die nooit gemaakt zijn. Voor mij zit de grootste valkuil daar, eigenlijk dat we zeggen, op zich... Ça va, hè? Je moogt een verhaal schrijven en gebruiken in metaforische zin, maar het woord verletterlijkt vaak finaal, vind ik, om dan toch weer te doen alsof dat je het zuivere te pakken hebt.
Ja.
En vaak gaat het daarop. Ik heb de zuivere leer en nu kan ik u die overdragen, want al die anderen zijn gecorrumpeerd. En jammer maar, helaas, maar heel de wereld is gecorrumpeerd. Ja, dat allemaal, is de wereld. Ja, misschien moeten we wat meer naar de Boeddha luisteren. Die heeft dat namelijk nogal vaak gezegd. Ja. De wereld is nogal gecorrumpeerd.
Wij ook.
Wij ook, we moeten het ermee doen. En dan toch iedere keer dat zuivere, oorspronkelijke, waar niks van fouten aan hangt.
Wat ook berenoud is, dan, ik heb natuurlijk heel lang klassieke tempeldans gedaan. En daarbij ook weer de traditie waar ik dan in zat, wat mijn lerares zei, wat haar lerares zei. Ja, maar wij doen het echte. Wij zijn zuiverder dan. Ja. Wij zijn oprechter dan die en die school. Ja. Dat je op een gegeven moment krijgt, dat zeggen ze allemaal onder elkaar.
Natuurlijk.
Dat is zo'n vermoeiende discussie.
Dat is heel erg vermoeiend. Ja. En vooral, we hebben vaak kritiek op Jung. Allee, kritiek, we zetten soms kritische kanttekeningen bij het werk van Jung. Ja. Maar op dat vlak volg ik die man wel. Mm-hmm. Het is te zeggen, als je met dat idee van zuiverheid zo er naartoe gaat, dan word je ook heel erg blind en duwt je dus naar de schaduw al die andere problemen andere die je terecht hebt aangeduid bij eender welke religie, christendom, islam, noem maar op, bij de mainstream religie, de dingen die daar fout lopen, pakken wij op institutioneel vlak, pakken wij in sommige hiërarchieën in bepaalde gemeenschappen, maar door te doen alsof dat jij het oorspronkelijk hebt, worden blind voor de dynamieken die je daarnet geschreven hebt, waar dat ze nog dubbel en dik erupteren op het moment dat je het niet ziet, omdat je ze naar je schaduw geduwd hebt. Je hebt er niet mee gedeeld, je bent er niet mee omgegaan. En dan barst ze los en dan is het soms heel erg wat dat er gebeurt.
Ja, daarom ook, als mensen een nieuwe spirituele richting ontdekt hebben en daarmee iets willen, dan zeg ik ze heel vaak, schrijf heel goed op wat er mis was met je, waar je vandaan komt. Ja. Wat was daar mis? Om te voorkomen, lees dat ook af en toe terug, om te voorkomen dat je 8 jaar later in dezelfde fuik zit. Ja. Want die fuik voelt vertrouwd. Alleen die komt via een achterdeur, en dan zou Jung inderdaad zeggen via de schaduw, komt hij weer binnen. Daar is hij weer. Ja. Dus reëel blijven, kritisch blijven. Wat zijn we aan het doen?
Voilà, en met deze raad gaan we ons luisteraars voor deze keer weer laten. Zo, beste luisteraar, het zit er weer op voor deze keer. Paul en ik zelf wisselen op geregelde tijdstippen van gedachten over allerhande boeiende, spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer onze volgende aflevering online wordt gezet. En in de tussentijd zenden wij u natuurlijk heel veel groetjes uit Shambhala.